Welkom bij de podcast Blikopeners over stigmatisering van mensen met een psychische aandoening en hoe we dit tegen kunnen gaan. Een podcast gemaakt door Samen Sterk Zonder Stigma. Mijn naam is Annemiek Lely, ambassadeur van deze organisatie en host van deze podcast. Van alle mensen in Nederland krijgt 42,7% ooit in zijn of haar leven een psychische aandoening. Meer dan 70% van de mensen met aanhoudende psychische aandoeningen ervaart stigmatisering. Stigma beïnvloedt op een ingrijpende manier waarop mensen zichzelf zien en hoe zij worden gezien en staat herstel in de weg. Daarom vinden wij het belangrijk hier iets aan te doen. Door in deze podcastserie duidelijk te maken wat stigma is en je, als je hiermee te maken krijgt, handvaten te bieden om stigmatisering tegen te gaan. De serie bestaat uit 3 afleveringen, waarin kennis en ervaringsverhalen elkaar afwisselen. Na iedere aflevering ga jij als luisteraar aan de slag met een challenge over het besproken thema. Daarnaast is er nog een extra aflevering, speciaal voor hulpverleners, die erover gaat hoe zij deze podcastserie in de GGZ in kunnen zetten. Het kantoor van Samen Sterk Zonder Stigma ligt naast een treinstation. Het kan dus zijn dat er zo af en toe een trein langskomt. In deze 3e aflevering gaan we dieper in op 1 van de vormen van stigma, namelijk zelfstigma. Hoe ziet dit eruit? Hoe kun je het herkennen, bij jezelf of bij een ander? En welke strategieën en interventies zijn er om dit tegen te gaan? Om zelfstigma te leren herkennen en tegen te gaan, moeten we eerst nog even terug naar de vraag, wat is zelfstigma? In de 1e aflevering is dit al kort besproken, maar ik zou het onze huisexpert Jens Glissenaar graag nog een keer horen uitleggen. Waarbij ook ingegaan wordt op het herkennen van zelfstigma.
Zelfstigma ontstaat wanneer mensen met een psychische aandoening het stigma uit de samenleving gaan geloven, voor waar aannemen en het op zichzelf gaan toepassen. Zelfstigma is dus het gevolg van publiek stigma. Want als er in de samenleving geen stigma's bestonden, zou er ook geen zelfstigma zijn. Laten we kijken naar een voorbeeld. Het vooroordeel dat mensen met een psychische aandoening niet zo intelligent zijn, kan veranderen in de zelfstigmatiserende gedachte dat je niet slim genoeg bent om je school af te maken door de psychische aandoening en daardoor vroegtijdig stopt. De omslag van publiek naar zelfstigma gebeurt vaak zonder dat iemand het zelf doorheeft. Niet iedereen met een psychische aandoening ervaart zelfstigma. Het gaat om ongeveer 50% van de mensen met een psychische aandoening. Voor mensen die wel last hebben van zelfstigma, is het heel persoonlijk van welke zelfstigmatiserende gedachtes zij last hebben. Wat erg ingewikkeld is dat zelfstigmatiserende gedachtes vaak gepresenteerd worden door jezelf en aan jezelf als de waarheid. Hierdoor is het lastig om te bedenken dat de gedachtes misschien niet waar zijn. En daardoor is het soms ingewikkeld om te herkennen dat je zelf of dat iemand anders last heeft van zelfstigma. Het herkennen ervan is juist belangrijk, want de zelfstigmatiserende gedachtes kunnen een negatieve invloed hebben. Bijvoorbeeld dat je je waardeloos of eenzaam voelt, dat je je zorgen maakt over hoe anderen over je denken en daardoor contact uit de weg gaat, of dat je bepaalde dingen niet meer doet.
Ik praat met Michael Kaptein. Hij is ervaringsdeskundige HBO en werkzaam bij Herstelcentrum Friesland. Dat is een onderdeel van GGZ Friesland. Daarin vinden trainingen, onderzoek en begeleiding van afstudeeronderzoeken plaats. Het tegengaan van stigmatisering is een belangrijk speerpunt bij het herstelcentrum. Michael, jij werkt als ervaringsdeskundige in de GGZ. Ik ben benieuwd, hoe komen stigmatiserende gedachten bij jou tot uiting en dan met name zelfstigma?
Nou, het is grappig dat je dat vraagt. Ik heb een voorgesprek gehad vorige week hierover en toen kwam ik met allerlei voorbeelden uit het verleden. Omdat ik eigenlijk maar niet meer zo bewust was van mijn eigen zelfstigmatiserende gedachten. Maar ik heb 2 uur gereden om hier te komen, want ik kom uit het Hoge Noorden. En in die 2 uur was ik er natuurlijk over aan het nadenken en bespeurde ik mezelf op zelfstigmatiserende gedachten. En die bestonden voornamelijk uit ze vragen me hiervoor. Dat is hartstikke mooi, maar kan ik dit wel? En kan ik er wel iets moois van maken? Dus daarmee voelde ik mijn lichaam ook gelijk reageren. En dat heeft me beïnvloed totdat we nu aan het praten zijn eigenlijk. Waardoor ik het hele plan wat ik in mijn hoofd had kwijtraak onderweg. En eigenlijk blanco voor deze microfoon ben gaan zitten. Dus onderweg gebeurde het hier naartoe.
Moet je nagaan wat een impact dat dan heeft. Hè? Dat je op het moment zelf dat je dit mag gaan doen, dat je uitgenodigd bent, dat je toch tegengehouden wordt door wat je op dit moment ervaart. Dat je toch weer die zelfstigmatiserende gedachten hebt. En wat is voor jou dan het verschil hierin tussen zelfstigma en onzekerheid? Of is daar geen verschil? Dat kan natuurlijk
nou,
ook.
Er is wel een verschil, denk ik. In die zin, kijk, onzekerheid voel ik ook wel eens natuurlijk. Maar dan reageert mijn lichaam niet zo heftig en dan raak ik ook niet alle informatie die ik van tevoren bedacht heb kwijt. Hè, het rationele denken wordt moeilijker. En dat is voor mij een teken dat het echt uit de zelfstigmatiserende hoek komt. Want ik ben hiervoor uitgenodigd. Nou, dat zal op basis van ervaringen zijn geweest. Dus mensen zullen vertrouwen in mij hebben dat ik dit goed kan. Alleen dat vertrouwen, dat is er dus bij mij. En nou ja, dat was er onderweg hier naartoe, was dat er niet. En daarmee beïnvloed ik door mijn gedachten mijn eigen kunnen en handelen. En dat is gewoon een heel naar gevoel.
Het klinkt inderdaad alsof je op dat moment blokkeert. Dat
ja.
klopt toch?
Ja.
En je zei al eventjes, je denkt dan bijvoorbeeld, kan ik het wel? Wat zijn nog meer gedachten die er in je omgaan?
Nou ja, het is niet alleen om mezelf gericht. Kan ik het wel? Zelfstigma heeft voor mij ook heel erg te maken met de kans op afwijzing door andere mensen. Ik ga er eigenlijk, wanneer ik daarin terechtkom, vanuit dat die afwijzing gaat komen. Dus ik ga voor mezelf een veilige plek creëren. Door dit nu te vermelden, dat ik hier onderweg tegenaan liep, ben ik in zekere vorm ook bezig met mezelf te beschermen tegen die stigmatiserende beelden van buitenaf, die mijn zelfstigma weer bevestigen. Door dit te noemen, geef ik mezelf eigenlijk een handicap. Ik creëer daarmee voor mezelf een stukje veiligheid.
En het is interessant dat je dat zegt, want ik vind het tegelijkertijd heel krachtig dat je het zegt.
Nou, dankjewel.
Nee, dat meen ik echt oprecht, omdat we hebben het er letterlijk over, dus het is heel mooi dat je dit als voorbeeld geeft. Het is ontzettend kwetsbaar om het zo te zeggen, omdat je ook juist daar dan wat je zegt van het wordt ook je pijnpunt op dat moment en je bent daar juist ook heel kwetsbaar op. Maar tegelijkertijd vind ik het dus heel krachtig omdat dit zo beschrijft waar het over gaat. En daarmee doe je het eigenlijk nog beter dan alles wat je van tevoren bedacht had.
Nou, dat is heel mooi dat het de uitkomst is. Ja, die gedachte, nou ja, dat is een positieve gedachte. Daar was even geen ruimte voor.
Nou, die mag er van mij nu zijn, want dat meen ik echt heel oprecht. We hebben het over zelfstigma en je kunt allerlei ideeën en gedachtes en gevoelens uit het verleden erbij halen. Maar dit is wat er nu gebeurt. Ja. En dit is wat de impact ook is. Dat je eigenlijk helemaal niet meer weet wat je van tevoren wilde vertellen. Dat je hier zit en blanco bent en denkt, ik voel me op het moment mega kwetsbaar. Terwijl tegenover mij iemand zit die allereerst een hele goede radiostem heeft.
Oh, dankjewel.
Dat hoor ik nu heel goed. Die zich kwetsbaar durft op te stellen, die dus durft te zeggen van, goh, ik krijg op het moment letterlijk te maken met zelfstigma. Daar gaan deze en deze gedachten en dit gevoel bij gepaard. Maar je zit er wel en je doet het wel. En eigenlijk ben jij nu gewoon exemplarisch voor waar we het over hebben. En sterker dan dat kan het niet zijn. Dus ik vind dit echt mega krachtig wat je nu doet. En dat kan ik niet genoeg benadrukken.
Nee, dat merk ik.
En dat is niet echt, want nu, ongetwijfeld denk je nu, ja, dat doet ze misschien om het gesprek te. Nee, dat doe
nee,
ik omdat
nee,
ik.
Nee,
ik
nee,
ben
nee.
ook ambassadeur. Nou, ik ben ambassadeur van Samen Sterk Zonder Sigma. En ik herken dit heel erg. En ik moet je zeggen, tijdens de podcastopnames die we nu 2 dagen aan het doen zijn, heb ik ook heel vaak gedacht van, oeh, doe ik dit wel goed? Heb ik dat? Of dan misschien niet eens als vraag, maar dat je jezelf al veroordeelt. Dat je zegt, ik doe dit niet goed. Mm-hmm. Ik had dit beter moeten doen.
Ja.
En tegelijkertijd is dat waar het over gaat. En dat is juist waarom wij het moeten doen. En dat is zo'n soort van rationele gedachten die je er soms tegenover moet zetten, ja.
Ja, dat klopt. En dat is bij mij meestal het probleem. Wanneer die zelfstigma echt heftig optreedt, dan wordt de ratio eigenlijk uitgeschakeld.
Ja.
En dan nemen de gevoelens en de oude gedachten nemen het over. Reageert mijn lijf op de manier waarop het reageert. En dat is gewoon iets wat ik door deze reis, door hierover na te denken, ook veel vaker bij mezelf terugzie. Dan ik eigenlijk naar mezelf benadruk of benoem. Dus eigenlijk is een stuk van mijn zelfstigmatisering, waarvan ik, nou ja, eigenlijk wel hoopte, misschien wel dacht dat ik er vanaf was, is hierdoor weer veel meer voor het voetlicht komen te staan. Dus het is voor mij ook weer een stukje bewustwording.
Ja.
Dat iedere keer wanneer ik ergens optreed of spreek of wat dan ook, dan treedt ditzelfde principe treedt op. En dat verbond ik eigenlijk helemaal niet meer met zelfstigmatisering. Maar ik haal mezelf naar beneden door mijn eigen gedachten, waardoor ik met een enorme lading aan spanning, waardoor mijn hoofd helemaal leeg gaat, begin aan dit soort dingen.
Herkenbaar en vermoeiend ook.
Ja, absoluut.
Ja. Ja. Wat voor een impact heeft dit nog meer op je dagelijks leven?
Nou, op het dagelijks leven in het algemeen. De bron van mijn zelfstigma is: ik ben niet goed genoeg, ik ben een derde rangs burger. Nou ja, zo lang heb ik heel lang door het leven gelopen. Ik heb daar stappen in gemaakt, goede stappen ook. Maar een stukje daarvan staat nog steeds keihard overeind. En dat is dat ik vind dat ik mezelf altijd moet bewijzen tegenover de ander. Dus dat ik altijd een stapje harder moet doen. Op school altijd hogere cijfers moest halen dan andere mensen. Om maar in een zo goed mogelijk dagblaadje te komen te staan bij degene die op dat moment voor mij belangrijk was. En dat kunnen collega's zijn, dat kunnen familieleden zijn, dat kunnen vrienden zijn. Iedereen die ik tegenkom in mijn leven, daar bespeur ik mezelf daar wel op. En dat kan zulke vormen aannemen dat ik mezelf gewoon echt voorbij loop. Omdat ik me eigenlijk ziek moet melden, omdat ik bijvoorbeeld een verkoudheid heb. Ik noem maar iets. Maar dat ik me niet ziek meld om maar geen negatief beeld bij de ander te willen creëren.
Dus daar ga je eigenlijk een hoop grenzen mee voorbij. Ja. Omdat je maar zo goed mogelijk over wil komen. Ja. En al die gedachten die je zelf al hebt, waarvan je hoopt dat anderen die niet hebben, ook wil voorkomen dat anderen die krijgen.
Precies.
Uit het verhaal van Michael kunnen we goed horen wat zelfstigma is en wat voor impact dat kan hebben. Ook op weg naar het maken van een podcast. Onze volgende gast is Annemiek Bel, die zelf ook in haar leven en in haar werk te maken heeft met zelfstigma. Annemiek, jij bent ambassadeur van Samen Sterk Zonder Stigma en jij bent ook hoptrainer. Hoe kom jij bijvoorbeeld zelfstigma tegen in je werk en hoe herken je dat?
Ja, zelfstigma is best moeilijk te herkennen eigenlijk als hulpverlener, omdat je zelfstigma is een soort van automatisch gedachtenpatroon wat mensen al hebben, waarvan ze zichzelf heel vaak niet bewust zijn dat het zelfstigma is. Ze nemen het een beetje aan voor waarheid of als normale gedachten die voor hun normaal zijn geworden. Dus als je het als hulpverlener wil herkennen, dan moet je daar een hele actieve houding in nemen. Echter naar vragen, doorvragen, welke gedachten gaan er in je om, waar komen die gedachten vandaan. En dus Als je het wil herkennen in je werk, moet je er echt aandacht voor nemen en de verantwoordelijkheid voor nemen om het bespreekbaar te maken. En daarnaast heb je ook de verantwoordelijkheid om een stukje educatie te geven aan de cliënt over wat zelfstigma is. Want op het moment dat je zelf weet wat het is, kan je het zelf gaan signaleren en er ook iets mee doen. Heel vaak, het is een heel onbewust proces.
Dus er zijn niet bijvoorbeeld hele duidelijke signalen die jij inmiddels herkent bij iemand waarvan je denkt, die heeft te maken met zelfstigma.
Ja, die signalen moet je dus, daar moet je gewoon zelf heel alert op zijn. En het zit hem vaak in hele kleine uitspraakjes tussen dingen door. Er is bijvoorbeeld een mevrouw die ik begeleid en die vertelde mij dat ze een nieuwe studie ging beginnen. Nou, wat natuurlijk heel stoer is en super gaaf. Maar daarin vertelde ze ook dat ze daar geen vriendschappen ging maken, want daarvoor was ze niet geschikt. En als je daarop door gaat vragen op zo'n soort uitspraak, zij zei zelfs dat ik ben gek, dus ik ga geen vriendschappen maken. Dan kan je dat er zelf uitpikken als zijn zelfstigma. Hè? Van nou, maar is dat wel zo?
Ja.
Ben jij gek?
En waar komt dat vandaan?
Ja. Dus dat zijn eigenlijk zinnetjes die je kan horen als hulpverlener waar je op in kan haken.
En hoe haak je daar dan op in? Wat doe je? Hoe pak je zelfstigma bij iemand aan in de behandeling?
Ja, je kunt eigenlijk met de cliënten eerst gaan kijken naar wat voor zinnen zijn er, wat voor overtuiging heb je over jezelf. En dan heb je eigenlijk een soort van stappenplannetje wat je door kan gaan om die gedachten uit te pluizen en om te draaien naar positieve karaktereigenschappen. Dingen die er tegenover staan, positieve aannames en overtuigingen.
Wat is dan eigenlijk het verschil tussen zelfstigma en een heel laag zelfbeeld hebben? Of staan die met elkaar in verband?
Ik denk dat zelfstigma het lage zelfbeeld heel erg vergroot. En daardoor kunnen ze heel erg met elkaar verward worden. Ik denk dat het sowieso met elkaar te maken heeft. En als je jezelf wilt vergroten, zou het zelfstigma ook kleiner worden.
Wat is de impact van iemand die enorm aan zelfstigma lijdt? Wat is die impact op iemands dagelijks leven, op iemands persoonlijkheid?
Als je heel veel last hebt van zelfstigma, dan kan het gebeuren dat je door alle aannames die je in je hoofd al over jezelf hebt, waardoor je dingen wel of niet zou kunnen, of voornamelijk niet. Dat je bijvoorbeeld er vanaf uitgaat dat je geen contact kan maken met anderen, zoals die mevrouw ook zei, ik ga daar geen vrienden maken. Dan kan dat je zover gaan belemmeren dat je dingen niet meer gaat proberen. En dat is eigenlijk het grootste probleem. Want vaak als je dingen gaat proberen, valt het achteraf wel mee. En sluit je misschien best wel aan. En misschien niet met de hele klas als je gaat studeren, maar misschien wel met 1 of 2 personen. Wat is goed genoeg?
Misschien kan Jens een aantal algemene signalen benoemen om zelf stigmatiserende gedachten te herkennen.
Een aantal algemene signalen die kunnen helpen bij het herkennen van zelfstigmatiserende gedachten zijn: als eerste, negatieve gevoelens zijn vaak een teken. Je voelt je eenzaam, waardeloos, gefrustreerd of angstig. Als tweede, een gedachte is niet waar, maar gebaseerd op een overdrijving, een mythe of een vooroordeel. Als derde, de gedachte is heel zwart-wit of gaat gepaard met een signaalwoord zoals altijd, nooit of iedereen. En als laatste, je bent bezig om na te denken over wat andere mensen zouden denken. Aangezien iedereen andere zelfstigmatiserende gedachten heeft, is vooral belangrijk om te kijken welke signalen bij jou voorkomen als je last hebt van zelfstigma. De belangrijkste tip is dus: ontdek hoe het bij jou werkt. Vraag je je af of je überhaupt last hebt van zelfstigma? Maak dan de zelfstigmatest ontwikkeld door Samen Sterk Zonder Stigma.
In een vorige aflevering hadden we het op een gegeven moment over dat hulpverlenerschap ook betekent dat je een bepaalde raadgever bij wijze van spreken bent. In hoe iemand het leven kan vormgeven, vooral kijken naar mogelijkheden in plaats van beperkingen. Herken je dat ook?
Ja, dat kijken naar mogelijkheden in plaats van beperkingen, dat is iets wat we heel erg graag willen. Maar wat eigenlijk nog bij heel veel hulpverleners onbewust wel gebeurt. Hè? Dat we heel erg gefocust zijn op wat mankeert iemand allemaal en hoe kunnen we dat oplossen. En dat er nog weinig wordt gekeken naar wat zijn alle mogelijkheden. En eigenlijk als je wel heel erg dat stuk gaat vergroten, dan neemt dat ook de onmogelijkheden weg. Hè? Want als jij jezelf veel krachtiger gaat maken en de dingen die je goed kan nog beter kan en daar nog meer vertrouwen in gaat hebben, ga je ook minder last ervaren van de dingen die je eigenlijk belemmeren.
Ja.
Ja, omdat je dat gewoon, je bent weerbaarder, sterker en dat soort dingen.
Absoluut.
Dus ja, daarin ben je zeker een raadgever als hulpverlener. En ik denk ook een spiegel, hè? Zeker als het om zelfstigma gaat, van spiegel het af en toe eens terug wat iemand zegt. Hè? Hoe hard die uitspraken eigenlijk over jezelf zijn. Ja, dan kom ik weer altijd een stukje bewustwording. Maar als je iemand er echt bewust van maakt hoe hard hij over zichzelf denkt, door zelfstigma, dan heb je een begin om te gaan veranderen.
Hoe helpt jouw ervaringsdeskundigheid in het doen van je werk?
Ja, als het gaat om zelfstigma, denk ik dat ik het makkelijk herken, omdat ik mezelf bewust ben geworden van mijn eigen zelfstigmatiserende gedachten. En ik denk dat ik daardoor wel dat kan oppikken bij andere mensen. En we ook heel makkelijk het gesprek aan kunnen gaan. Hè? Dat ik zelf voorbeelden kan noemen in hoeverre ik daar zelf soms nog mee kamp. Of hoe je het aan kan pakken, wat je ermee kan doen. Dus ik denk dat dat vooral helpt. Dat je op gelijkwaardig niveau dat gewoon een open gesprek erover kan hebben.
De eigen ervaring is echt een toegevoegde waarde in de behandeling dus.
Ja, vind ik van wel. Want zeg ik niet dat behandelaren zonder eigen ervaring dat niet zouden kunnen. Zeker niet. Maar mij helpt het wel om een gewoon open gesprek te kunnen voeren.
Krijg je dat ook terug van cliënten?
Ja, wat ze vooral vaak fijn vinden is dat ik een soort van voorbeeld kan zijn. In zoverre, wat is een voorbeeld? Maar dat ze de stappen in herstel die ik al heb gedaan, dat ze weten, maar als zij het kan ik het ook. En dat je daar een beetje een voorbeeld in bent. Ik merk wel in mijn werk dat heel prettig is. Ja.
Dat geeft perspectief.
Ja, dat sowieso. En ik geloof er ook echt in dat iedereen kan herstellen en veranderen. En ik denk ook dat ik dat heel erg uitstraal, omdat ik ook om me heen heb gezien. Hè, in mijn eigen tijd, met andere mensen die met mij tegelijkertijd in dat traject zaten van hulpverlening. Hè, hoe het met iedereen terechtgekomen is en hoe ik zelf, waar ik zelf nu zit. Ik geloof daar ook heilig in en ik denk dat ik dat ook uitstraal.
Naast natuurlijk het tegengaan van publiek stigma, zijn er strategieën en interventies bekend die zelfstigma effectief weten te bestrijden. Laten we luisteren naar Jens om hier meer over te weten te komen.
Er bestaan twee belangrijke strategieën om zelfstigma tegen te gaan. De eerste strategie is om mensen weerbaarder te maken tegen publiek stigma. Immers, als je weerstand kunt bieden aan het publieke stigma, dan kun je voorkomen dat het omslaat in zelfstigma. Om iemand weerbaarder te maken tegen stigma zijn empowerment en een verbeterd zelfbeeld belangrijk. Hiervoor worden verschillende technieken ingezet, zoals als eerste het versterken van het zelfbeeld door een meer positieve manier van denken over jezelf te ontwikkelen. Als tweede, regie pakken over bepaalde zaken in het leven, zoals openheid over je psychische aandoening. In Nederland bestaat er een training die je ondersteunt bij dit dilemma rondom openheid, namelijk de HOP-training. En als laatste, het vergroten van je gevoel van verbondenheid met anderen, omdat positieve relaties met anderen ons helpen bij het verminderen van zelfstigma. In Nederland kun je bijvoorbeeld gebruik maken van lotgenotengroepen. Een tweede strategie voor het tegengaan van zelfstigma is cognitieve therapie. Deze strategie zet in op het doorbreken van de cirkel van zelfstigmatiserende gedachtes, gevoelens en gedragingen. In Nederland bieden sommige instellingen de NEC-training aan, waarin je met deze strategie aan de slag kunt.
Ik ben benieuwd of onze gasten, Annemiek en Michael, deze strategieën of interventies wel eens gebruikt hebben. En zo ja, welke dan? En hoe hebben ze dit ervaren? Je werkt als ervaringsdeskundige, ja. Dus je kunt je eigen ervaring ook gebruiken bij iemand anders in een behandeling. We hebben van Jens net een aantal strategieën gehoord. Hoe pas jij die toe? Of welke, laten we het zo stellen, welke pas jij toe?
Nou ja, ik werk niet zo met methodes. Ik ken de methodes wel en het zijn hele mooie methodes. Honest, open en proud vind ik bijvoorbeeld een hele mooie werkwijze. Maar ik ga veel meer op zoek naar wat ik zelf denk te bespeuren bij mensen. En ik gebruik daarbij ook mijn onderbuikgevoel. Doordat dat altijd op scherp staat om mezelf te beschermen. Kan ik dat ook inzetten ten positieve van de cliënten met wie ik werk. Dus wanneer ik bij de ander iets denk te bespeuren wat neigt richting stigmatisering, zelfs zelfstigmatisering, dan ga ik daar op een hele voorzichtige manier proberen het gesprek over te openen. Voorwaarde daarvoor is natuurlijk wel dat het contact met die persoon goed genoeg is. En de veiligheid die daarbij hoort om het over dat soort kwetsbare dingen te hebben. Maar zodra ik dat meen te bespeuren, dan ga ik dat op een hele voorzichtige manier onderzoeken.
Hoe herken je zelfs stigma bij een ander?
Nou, wanneer iemand geregeld negatieve uitlatingen doet over zichzelf. Hè, wanneer het vertrouwen groot genoeg is dat iemand dat durft naar in dit geval mij toe. Dan, dat is natuurlijk een hele duidelijke rode vlag. Maar ook, ik heb 3 jaar in de forensische psychiatrie gewerkt. Daar deden we huisbezoek eigenlijk vooral met z'n tweeën. Omdat, erg mogelijk gevaar dreigt bij forensische patiënten. Over stigma's gesproken. Maar daar vond ik het ook wel heel mooi om mijn collega van een andere discipline te observeren. En dan te kijken wat er gebeurde bij die cliënt. En wanneer dan een cliënt bijvoorbeeld in gesprek was met een psychiater, een regiebehandelaar. En ik zag die persoon veranderen, hè, die cliënt. Zich eigenlijk in een nederige verhouding plaatsen. Dat was voor mij ook een rode vlag. Niet op dat moment om daar gelijk mee aan de slag te gaan. Want ik denk dat het op zo'n moment te spannend is om het daarover te hebben wanneer die persoon die dat aanricht erbij is. Maar bij de volgende ontmoeting zou dat zeker onderwerp van gesprek zijn.
Mooi.
En iets wat ik ook altijd toepas, het principe mensen maken 99 fouten, maar doen ook 1 ding goed. En dan laat ik die 99 fouten voor wat ze zijn, omdat dat zelfstigma alleen maar kan bevestigen. En dan focus ik me op hetgene wat er goed gaat. En dan probeer ik iemand een beetje te helpen om zelfvertrouwen op te bouwen. Zodat de volgende keer 98 dingen fout gaan en 2 dingen goed.
En hoe helpt jouw ervaringsdeskundigheid hierbij? Jij weet natuurlijk heel goed wat zelfstigma is. Dat, ja. hebben we natuurlijk net gehoord. Wat is de meerwaarde van dat jij precies begrijpt waar dit over gaat?
Ik denk dat de meerwaarde hem vooral zit in heel weinig tekst en uitleg nodig hebben. Maar ook het daadwerkelijk kunnen bespeuren van wat er aan de hand is. Want iemand die niet bekend is met stigmatisering, zelfstigmatisering met name, zal dat niet herkennen. Daar ben ik in ieder geval van overtuigd.
Die zal misschien toch heel veel mensen denken soms dat is diegene stelt zich aan of die wil juist bepaalde complimenten krijgen, terwijl daar gaat het helemaal niet over.
Dat kan, hè? Of, nou ja, of er wordt gedacht in termen van laag zelfbeeld, maar dat wordt niet gekoppeld aan zelfstigmatisering, wat in mijn ogen hand in hand gaat. Zeg, want mijn zelfstigmatisering heeft mijn zelfbeeld, wat al niet heel erg hoog was op het moment dat bij mij de zelfstigmatisering begon, alleen maar naar beneden gedrukt. Dus in die termen wordt er door de meeste mensen met wie ik heb samengewerkt, wordt daar eerder gedacht dan aan het fenomeen stigmatisering in zijn algemeenheid. Maar zelfstigmatisering, dat is echt wat mij betreft een ondergeschoven kindje. Want daarmee kan iemand zichzelf dusdanig benadelen dat het een kans op een goede behandeling en daarmee stappen vooruit in het herstelproces echt enorm in de weg kan staan, zo niet teniet kan doen.
We hebben net van Jens een aantal strategieën en interventies gehoord. Pas jij die ook toe in je werk?
Wat ik zelf als interventie doe, en dat is ook een onderdeel van de Honest Open Proud, de hoptraining die ik geef. Daar hebben we één hoofdstuk wat echt over zelfstigma gaat. En dat is eigenlijk een methodiek waarbij je in een eigenlijk best wel kort gesprek heel erg de gedachten kan uitpluizen. Van welke aannames zitten er, in hoeverre is het zelfstigma en welke aannames of oordelen kan ik er tegenover zetten. Dus dat is wel eentje waar ik echt actief mee werk.
Wanneer heb jij echt het gevoel dat het gelukt is? Iemand zal vermoedelijk niet helemaal van zijn of haar zelfstigma afkomen, maar waarvan je denkt, nou, die heeft echt hele grote stappen gemaakt.
Ja, dat zie ik het meest in de hoptrainingen, omdat we daar echt heel actief met het stigma en zelfstigma aan de gang zijn. Dan zie je echt in een paar sessies dat mensen echt stappen hebben gemaakt en heel veel verheldering hebben gekregen over het thema. En voor de rest is het gewoon een beetje een sluimerend proces wat steeds terugkomt en waar iedereen kleine stapjes in maakt. Het is niet zo, we hebben een gesprek en het is voorbij. Dat gebeurt gewoon niet. Nee.
Het heeft echt wel tijd nodig en inzet van zowel de behandelaar als degene die in behandeling is natuurlijk.
Ja, en het is ook een proces waar je misschien wel jarenlang mee bezig mag zijn, omdat het zo automatisch in je gedachtenpatronen zit. Ik ben zelf heel veel meer bewust geworden van de stigma door in contact te komen met Samen Sterk Zonder Stigma. En dat is vanaf 2017, dus dan ben ik er nu 4 jaar bewust mee bezig. Maar alsnog merk ik bij mezelf af en toe, oh, maar dit is zelfstigma. Dus dat blijft gewoon een proces. En ik denk, als je daar bewust van bent, hè, en als je die gedachten ook kan signaleren bij jezelf en kan denken, hé, maar dit is zelfstigma, hoe realistisch is het en waar is het op gebaseerd, dat je er ook iets mee kan.
Als jij de luisteraar, die misschien zelf ook wel met stigma kampt, en dan met name dus zelfstigma, een tip mag geven, wat zou je dan meegeven aan diegene?
Nou, ik heb 2 tips, want zo ben ik.
Mag hoor.
Ik heb ooit wel op de opleiding tot ervaringsdeskundige heb ik intervisie gevolgd van Twitoya. En zij legde mij uit dat ik zelf heel erg mezelf aan het vergelijken was met anderen. En zolang als ik mezelf bleef vergelijken, haalde ik mezelf naar beneden. Want ik kon altijd wel dingen bij andere mensen zien die mensen wel konden of anders deden. Of dat ik dacht, nee, maar die kunnen dat gewoon beter. En zij heeft me eigenlijk zo erin geprent. En ergens wist ik dat al, maar dat was voor mij zo'n dingetje dat ik dacht, oh ja, je moet niet gaan vergelijken, maar iedereen is gelijk. Dus het maakt niet uit welke achtergrond je hebt, welk land je geboren bent. Iedereen is gewoon gelijk. We zijn allemaal mensen. En dat heeft me heel erg geholpen. En mijn tweede tip, dat is, komt van mijn moeder. En dat is ook een beetje mijn levensmotto. Ik was vroeger minder goed in leren en ging met dyslexie naar speciaal onderwijs. En toen zei mijn moeder, als je er niks aan kan doen, hoef je er ook niet voor te schamen. En eigenlijk heeft dat zinnetje me in mijn verdere leven heel erg geholpen met alle dingen waar ik uitviel of anders leek dan anderen. Heeft me heel erg geholpen, want ik kan er niks aan doen, dus ik hoef me er ook niet voor te schamen. En ik ben er ook heilig van overtuigd dat het maakt niet uit wat voor soort problematiek je hebt. Ja, of het op het gebied van verslavingen, psychische kwetsbaarheden, nou ja, van alles. Niemand kiest ervoor. Niemand vraagt om daarin verzeild te raken. Dus waarom zouden we ons voor moeten schamen? Als het je overkomt dat je auto wordt gestolen, dan vertel je het aan iedereen. En als je het overkomt dat je depressief bent, waarom hou je dat geheim?
Ik kan me voorstellen dat als je veel last van zelfstigma hebt, dat dat ook bijvoorbeeld je herstel kan belemmeren. Is dat zo? Of zie je dat ook gebeuren? Heb je daar misschien voorbeelden van?
Ja, ik denk dat herstel heel veel te maken heeft met stapjes maken. Stapjes vooruit maken, dingetjes proberen, dingen anders doen dan je voorheen hebt gedaan. En als je heel erg veel last hebt van zelfstigma, dan durf je misschien sommige dingen niet te proberen en blijf je liever thuis uit angst, hè? Dat mensen jou gaan zien of dat ze misschien een oordeel over jou gaan vellen of dat je niet goed genoeg zal zijn. En ik denk juist in herstel moet je juist wel die stapjes gaan doen. En als je het heel erg onveilig voelt, hè, om stapjes te gaan maken in de samenleving, is er ook nog een hele groot peer-netwerk met heel veel ervaringsdeskundigen, lotgenoten. En dat is vaak een veilige plek om dan te beginnen. Als je denkt, hey, ik wil weer in contact komen met andere mensen, dan kan je op die veilige plekken beginnen. En als je dat weer goed lukt, hè, dan ga je de volgende stap maken en je bij een vereniging aansluiten of weer dingetjes doen. Dus het gaat er heel erg om dat, ja, als je in je herstel meer gaat leren om open te zijn. Wat kan ik vertellen aan de anderen als ze me iets vragen? Als je je weerbaarder voelt, als je zelf wilt wat vergroten, dat je dingetjes gaat proberen. En dan zul je merken dat heel vaak de zelfstigma niet heel erg realistisch is. Dus vaak is het in je hoofd groter en heb je een harder oordeel over de harde wereld om je heen dan het eigenlijk is. Want heel veel mensen zijn gewoon heel erg lief en zorgzaam. Dus als je dat soort dingen gaat proberen, dan zul je zien dat je herstel ook vooruit gaat. Hè? Want je durft weer mee te doen en je durft weer dingen te ondernemen en je durft je te begeven tussen andere mensen. En dat is gewoon heel erg belangrijk. Ik denk dat uiteindelijk elk mens wel veel behoefte heeft aan contact en om gezien te worden en om erbij te horen.
Stappen zetten die soms echt doodeng zijn, maar die ervaringen kunnen wel maken dat je een volgende durft te zetten.
Ja, en daarom kleine stapjes. Ik weet voor mezelf dat ik toen ik net uit behandelingen kwam en zo, toen dacht ik ook wel weer iets gaan doen. En toen ben ik speel heel graag theater. En toen ben ik bij een theatervereniging gegaan. Alleen toen ben ik de basiscursus gaan doen voor beginners. En ik had al best wel veel speelervaring, maar ik dacht, hé, maar dat kan ik. Ik kan best de basis. En dat gaf mij dan de ruimte om daarin eerste stapjes te maken. Hè. Wie hebben we in de groep? Wat verwachten ze van me? Want ja, de lat lag wat lager, waardoor ik ook zelfvertrouwen kon opbouwen.
Dan kan je bezig met de sociale omgeving die al eng genoeg is. En dan heb je datgene wat je al kan, geeft je zelfvertrouwen om dat ook te doen.
Ja, ik kon dan daardoor meekomen met de groep. En ik denk dat iedereen daarin wel bepaalde talenten heeft of dingen die je graag doet, waarin je heel makkelijk aansluiting kan vinden gewoon op dat gebied. Want dan kan je gewoon lekker, in mijn geval, heel veel bezig zijn met theater en dan gaat het minder om jezelf. En ik denk dat dat ook bij een voetbalvereniging is of nou ja, wat je maar leuk vindt om te doen. Ja.
Heb jij de gouden tip voor de luisteraar als het gaat over zelfstigma? Wat nou als jij bij jezelf opmerkt, ik heb daar echt last van. Wat ga je dan doen?
Ja, een gouden tip. Ik denk dat het heel persoonsgericht is. Omdat de manier waarop ik mezelf stigmatiseer werkt voor een ander weer net iets anders. Dus het is heel belangrijk om na te gaan hoe het precies werkt bij de ander. Ik denk dat dat een onderdeel is van die tip. En probeer vanuit positiviteit de boel om te buigen naar mogelijk andere gedachten. Iets wat ik voor mezelf gedaan heb. Want al die gedachten waarmee ik mezelf stigmatiseer, die zijn ergens geboren. Er zijn in mijn leven een heleboel dingen gebeurd waardoor die gedachten ook waar zijn geweest, waardoor ze ook zo hardnekkig zijn. En wat ik voor mezelf daarin gedaan heb, is de negatieve ervaringen die ik heb met betrekking tot zelfstigmatisering, wat allemaal vanuit het publiek stigma, geïnstitutionaliseerd stigma komt, die zitten in mij. En dat is voer voor het zelfstigma. Maar ik heb daarnaast ook een heleboel positieve ervaringen opgedaan. Met momenten zoals dit bijvoorbeeld, waarbij ik me nu al een stuk rustiger voelde aan het begin. Dat het wel degelijk goed kan gaan en dat die gedachten uit het verleden dus niet hoeven te kloppen. En die kan ik dan, als ik op tijd ingrijp, als het me niet overvalt, kan ik die positieve ervaringen tegenover die negatieve ervaringen zetten, waardoor ik de boel in balans kan houden. En ik ervoor zorg dat mijn reptiele brein niet de rest van mijn brein kaapt, zeg maar.
Hiermee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze podcastserie. Heb jij last van zelfstigma of ken je iemand die hier last van heeft en wil je hier iets aan veranderen? Pak de challenge van deze aflevering erbij. Ontdek of je last hebt van zelfstigma en maak een plan om dit tegen te gaan. De challenge is te vinden in de beschrijving van deze aflevering. Voordat ik afsluit, heb ik nog een laatste opmerking.
Ben je hulpverlener in de GGZ en zou je de podcast graag inzetten in jouw behandeling? Of ben je geïnteresseerd in hoe deze serie een rol kan spelen binnen de GGZ? Luister dan naar de extra aflevering. Daarin komen we met tips om de podcastserie in te zetten binnen de GGZ. Bedankt voor het luisteren en veel plezier en succes met de challenge.